Wij zongen zojuist over de toegang tot de troon der genade en over een hoge priester. En daarover wilde ik het met u hebben. En hoewel het voor de hand ligt om dan de Hebreeënbrief op te slaan, ga ik deze keer naar Efeze. En in het bijzonder dan Efeze hoofdstuk 2. Daar vinden we namelijk van alles vermeld over deze hoge priester en al wat daarmee samenhangt in onze positie. Alleen die termen worden daar net niet gebruikt. Ik ga er net langs heen. Die blijven min of meer bewaard, eigenlijk tot de Hebreeënbrief. En wellicht ook enigszins tot de eerste Petrusbrief, maar daar hebben we het nog wel over. Wat wij namelijk vinden is dat in bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen en daarna ook in Korinthebrieven en in de brief aan de Galaten uiteengezet wordt op welke wijze een zondaar gerechtvaardigd wordt en wat daarvan dan de consequenties zijn. Kortom, er wordt geschreven over hoe een mens uit geloof gerechtvaardigd wordt voor God zonder de werken der wet. Dat is Romeinen. En dat een gelovige inderdaad daarmee ook vrijgemaakt is van de wet in het bijzonder. Dat is de brief aan de Galaten. Ook bovendien dat een gelovige niet alleen wedergeboren is, maar daarmee ook verlost is van de heerschappij, van de zonde en van het vlees enzovoorts. En dat is meer in het bijzonder de brieven aan de Korintiërs. En wat ik nou sta te vertellen is dat die brieven niet alleen in die volgorde in de Bijbel staan, maar ook min of meer qua inhoud bij elkaar horen. Daarom staan ze ook bij elkaar. Zo is dat ooit een keer geregeld. Ik weet niet door wie, want het heeft niks met jaartallen te maken. Het heeft te maken met de inhoud van die brieven. En die brieven kijken, althans vanuit ons standpunt, terug naar hoe het zo gekomen is, eigenlijk. Maar op die brieven onder die drie namen, Romeinen, Korinthe, Galaten, volgen weer brieven onder drie namen. Dat is Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Die staan ook bij elkaar. En in het algemeen, natuurlijk kijken ze een beetje terug, maar in het algemeen, ze beschrijven de tegenwoordige positie van het kind van God. Natuurlijk wordt er eerst melding gemaakt van hoe het zo gekomen is, maar dat neemt niet hoofdstukken, dat neemt enkele verzen hooguit. En daarna gaat het over de tegenwoordige positie van de gelovigen. Het zal u niet verbazen dat daarop nog een paar brieven volgen en die spreken dus logischerwijze over de toekomst van de gemeente. Dan ben je terecht in de beide brieven aan de Thessalonicenzen. En dan heb je alle gemeentelijke brieven van Paulus ook daadwerkelijk gehad. Het is namelijk systematisch gerangschikt in onze Bijbels. En bij die eerste groep, Romeinen, Korinthe, Galaten, is de Romeinenbrief de belangrijkste. Daar staat hij ook vooraan. Dat heeft iemand anders al eens bepaald en terecht. En bij die volgende groep van drie, dus het is Efeze, Filippenzen, Colossenzen, staat de Efezebrief vooraan. Omdat die de belangrijkste is van de drie waarschijnlijk. En omdat die ook inderdaad aansluit bij de brief aan de Romeinen. Dat zijn de belangrijkste. Dat wil zeggen Romeinen en dan Efeze. Alleen als het er helemaal over gaat, roep ik ook altijd even, nou ja, als je door Romeinen heen bent, dan heb je eigenlijk twee mogelijkheden. De meest voor de hand liggende vind ik nog altijd dat je netjes bij Paulus en zijn gemeentelijke brieven blijft en dus verder gaat in Efeze. Want leerstellen gaat het daar pas verder. Galaten en Korinthe, dat zijn zijlijnen. Die grijpen weer een beetje terug op dingen die al in Romeinen beschreven waren. Maar het wordt dan verder ontwikkeld, uitgebreider uiteengezet en toegepast. Maar het vervolg op Romeinen vind je in Efeze. Of eventueel in de Hebreeënbrief. Maar het bijzondere van de Hebreeënbrief is, punt 1, officieel heeft hij geen afzender. Officieel trouwens ook geen geadresseerde. Je mist dat absoluut, wij noemen het wel een brief, van Paulus aan de Hebreeën, maar je kunt nergens vinden dat het een brief is. Hooguit het laatste hoofdstuk is een brief. Je kunt niet lezen van wie die is. Al ligt het er dik bovenop, maar officieel weten we het niet. En gericht aan de Hebreeën. Wie zijn dat nou helemaal? Want sinds Genesis zijn we het woord Hebreeën toch echt wel kwijtgeraakt uit de Bijbel. Sindsdien heten het de kinderen Israëls. En de term Hebreeën, dat is uit de slavernij in Egypte. Dat waren Hebreeuwse jongetjes die in de Nijl geworpen moesten worden. Ik hoop dat u zich dat herinnert. Maar daarna hoor je niet veel meer over Hebreeën. Dus wie dat verzonnen heeft, weet ik niet. Maar dat doet ook helemaal niks ter zake in dat Bijbelboek. En dat is nou net wat zo bijzonder is aan dat boek. Het neemt een aparte plaats in. En het meest bijzondere aan het boek is dat heel de inhoud rechtstreeks is opgehangen, bij wijze van kapstok heb ik het over, hè, is opgehangen aan, nou eigenlijk maar één van mijn paar twee teksten in het Oude Testament. En dat is nog symboliek ook. Namelijk, zit aan mijn rechterhand, uit Psalm 110 vers 1. En Psalm 110 vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En ook dat is eigenlijk symboliek. En dat maakt de Hebreeënbrief tot een moeilijk Bijbelboek, naar het schijnt. Maar het is ook inderdaad het enige boek in het Nieuwe Testament waarin Christus ons wordt voorgesteld als de priester. Meer in het bijzonder als de hoge priester, hoewel het er lang niet altijd bij staat. Als de priester, dan wel de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. De termen zijn afkomstig alleen maar uit Psalm 110 vers 4. En verder vind je het in het Nieuwe Testament niet terug. Niettemin, uit Romeinen kun je door in Hebreeën, maar ik zei het meest voor de hand liggend is verder in Efeze. Daar vind je eerst een samenvatting van wat in Romeinen uiteengezet is met betrekking tot een wereld die in ongerechtigheid en onderhoud, waaruit wij als gelovigen zijn niet maar verkoren, maar uitverkoren, dat wil zeggen daaruit gehaald. Wij zijn verordineerd tot zo'n stelling, terminologie uit Romeinen hoofdstuk 8 overigens in het bijzonder, en Romeinen hoofdstuk 9. We zijn begenadigd geworden, we hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, na de rijkdom zijner genade. Hij heeft ons, Efeze 1 vers 9, bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil. Dat zijn de allerlaatste versen van de Romeinenbrief, als u het mij vraagt. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van de verborgenheid. Enzovoort, die voorgaande eeuwen verborgen is geweest. Die dingen kom je in Efeze dus tegen. Hier in Efeze 1 en in Efeze 3. Je moet gehoord hebben van die verborgenheid enzovoort. Kortom, dat is het logische vervolg daarop. En in ieder geval, de Efezebrief sluit aan bij de tegenwoordige positie van Christus, die inderdaad door God uit de dood is opgewekt en gezet aan Gods rechterhand in de hemel. Dat is Efeze 1 vers 20. En dat is feitelijk een aanhaling uit, en als je die te sterk vindt, een toespeling op, mag voor mij ook, Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd, tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Over die rechterhand gaat het. Daar sluit het bij aan. Maar ja, in Psalm 110 ben je drie versen verder bij, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt hier niet gezegd. Of toch? Nou ja, niet expliciet, maar impliciet. Hoewel ik zelfs dan nog ongelukkig ben met de termen. Want het punt is dat weliswaar Christus letterlijk de hoge priester, dan wel priester van het nieuwe verbond genoemd wordt, alleen maar in de zogeheten brief aan de Hebreeën, maar het neemt niet weg dat die functie van hem uitgebreider beschreven wordt, wel degelijk, in andere brieven van het Nieuwe Testament en met name hier in de Efezebrief. Zonder die term priester te gebruiken. Maar het gaat wel degelijk over precies hetzelfde met wat andere woorden. Dat schijnt voor velen moeilijk te zijn, dit. Dat je dingen met verschillende termen kunt benoemen. Ik bedoel, er zijn er die hebben net met moeite geleerd, tenminste dat menen ze dan, dat je hetzelfde woord wat meerdere keren dus voorkomt in de Bijbel of in het Grieks, alleen van het Nieuwe Testament, dat je datzelfde woord, om een goede indruk te krijgen van de betekenis, moet je het opzoeken overal waar het voorkomt enzovoort. Dat is ook zo. Dat wil nog niet zeggen dat je daarmee daadwerkelijk een goed beeld krijgt, want het hangt ervan af of je in staat bent te begrijpen wat er dan eigenlijk staat. Zo makkelijk is het ook weer niet, maar het beginsel werkt zo. En dan zeggen ze dus, het is hetzelfde woord, dus betekent het hetzelfde? Dan zeg ik, ja, dat is ook zo, maar ik weet niet zeker of je de betekenis van het woord eigenlijk wel hebt. Of alleen maar een extreme toepassing. Dus dat blijft een beetje problematisch. En dan hebben jullie uit dit hele verhaal gemakshalve omkeren, het andersom zeggen. En zeggen, er staat een ander woord, dus is het ook wat anders. Maar die denken dat als je zegt het is hetzelfde woord, dus betekent het hetzelfde, dat het automatisch ook inhoudt dat als ergens twee verschillende woorden staan, dat het ook twee verschillende dingen zijn. En dat is weer een heel ander verhaal. Dat is niet noodzakelijk zo. Ik ga daar geen voorbeelden van geven. Vind ik zo'n bijeenkomst als deze niet de gelegenheid. Maar je moet gewaarschuwd wezen. Hè? Je kunt niet zeggen, het priesterambt van Christus wordt alleen maar beschreven in de Hebreeënbrief. Nee, dat woord wordt alleen genoemd. En daar heb je niks aan. Als niet ook ergens in de Bijbel zou worden beschreven wat dan eigenlijk de functie is van zo'n priester, wat hij dan eigenlijk doet, dan heb je er nou niks aan, als je dat niet weet. En wat die priester doet, wordt inderdaad in Hebreeën ook beschreven. Nou ja, voor een deel. Maar hier ook, in de Efezebrief. En nog tal van andere schriftplaatsen. En daar is een goede reden voor. Christus is namelijk die hoge priester op grond van en dus sinds zijn opstanding. En al wat hij doet vandaag valt binnen dat kader. Dat wil zeggen, alles wat hij vandaag doet, in onze tegenwoordige tijd, is het werk van Christus in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat je daarmee moet, nou ja, daar kun je op zich niks mee als je niet kunt uitleggen wat het dan inhoudt. En dat is wat dus gebeurt. In de Hebreeënbrief ook, want daar staat dat hij als hoge priester staat aan het hoofd van zijn huis. De hoge priester staat namelijk aan het hoofd van het volk. Hij is hoge priester van zijn volk. En een volk is een huis. En hij is hoge priester van zijn huis. En dat huis, dat zijn wij, staat daar. Dat zijn diegenen die de hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is Hebreeën 3 vanaf vers 1. De eerste pericoop gaat daar uitdrukkelijk over. Die stelt er uitdrukkelijk vast over wie het gaat. En hij doet daar het een en ander voor zijn volk. Nou ja, er staat hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. Maar dan zou je toch moeten begrijpen dat zijn volk niet de wereld is. En voor zover hij verzoening doet voor de zonden der wereld, moet ik u zeggen, ja, dat heeft hij al lang gedaan. En dat deed hij toen hij niet eens hoge priester was. Want dat staat in Hebreeën 7. Dat was namelijk voor zijn dood en opstanding. Kortom, er valt heel wat uit te leggen bij het lezen van de Hebreeënbrief. Maar het bespreekt in ieder geval de tegenwoordige positie van Christus sinds tot hem gezegd is, zit aan mijn rechterhand, want dat staat erin, sinds dat hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Een paar straten verder hebben we het er weer over, dinsdag over een week, want dan zijn we met Psalm 110 bezig. En sinds wat hem gezegd is, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En sinds is vastgesteld dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen en dat er niets uitgezonderd is dat hem niet onderworpen zou zijn. Dat is sinds zijn opstanding uit de dood dus. Dat wil zeggen sinds Efeze 1, sinds hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is Efeze 1 vers 20, net zo goed geciteerd dus uit Psalm 110 vers 1. En sinds hij dus gezeten is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Precies, dat heb ik net aangehaald, omdat dat de standaard uitdrukkingen zijn, hoofdzakelijk uit de psalmen en geciteerd in elk geval in de Hebreeënbrief meerdere malen. Al die uitspraken. Maar daarna gaat het verder in Efeze 1, vers 22, tweede gedeelte. En heeft hem aan de gemeente, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en wat het maar was. En God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Vertaald met alle dingen. Dat is prima vertaald, maar je moet dan wel begrijpen dat onder die alle dingen verstaan wordt. Niet al die dingen die hiervoor besproken werden, maar er wordt onder verstaan de gemeente. Alles wat tot de gemeente behoort. Allen die tot de gemeente behoren. Het geheel is eigenlijk in tegenwoordig Nederlands de beste vertaling. Het heelal kan ook, maar dan denk je weer aan wat anders. Het geheel. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Want diezelfde Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht, en aan wie alle dingen zijn onderworpen in de zin van hemel en aarde, die Christus is door God gegeven aan de gemeente. Maar ja, als ik het met de termen uit de Hebreeënbrief mag zeggen, God heeft hem aangesteld tot de hoge priester van zijn volk en van zijn huis. En hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En wij zijn zijn huis. Dat is Hebreeën 3, het eerste gedeelte. En hier heet het, God heeft hem gegeven aan de gemeente tot hoofd. Maar dat is heus hetzelfde als dat hij aan het hoofd staat van een heel volk. En in de praktijk dat hij de hoge priester is van dat volk. Dat valt hier nog niet op misschien. Maar mijn bedoeling was ook, en ik weet niet of ik het ga redden, waarschijnlijk niet. Dus ik neem nu een paar grote sprongen, dat is tegen alle homiletische regels in. Ik neem u dus meteen mee naar het einde van hoofdstuk 2. Want daar staat dat er sprake is van één gebouw, maar het is het alternatieve term voor een heel volk. Want er staat dat wij als gelovigen samengevoegd worden tot een gebouw, een huis. Een gebouw is een huis is een volk, dat weet u. Dat zijn overlappende begrippen. Wij worden aan elkaar gevoegd, die komt uit bouwvakkerskringen, die term, gevoegd. Dat heet zo, ik weet niet of u dat nog weet, want wij zijn allemaal managers tegenwoordig, hebben een opleiding in communicatie en management en bedrijfseconomie en organisatie en communicatie en IT, dus we weten niet meer hoe je twee bakstenen aan elkaar moet krijgen, maar die voeg je aan elkaar, hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja, in mijn tijd bestond er nog een ambachtschool, ja, heel lang geleden. Maar wij worden aan elkaar gevoegd tot één huis, één bouwwerk, en het bouwwerk heet een heilige tempel, vers 21. Een tempel. En ik hoop niet dat ik veel tijd moet besteden aan de gedachte dat als het huis een tempel is, dan is dus dat volk dat door dit huis wordt voorgesteld een priesterlijk volk, want een tempel is een priesterlijk huis. Dit in tegenstelling tot het paleis, want dat is een koninklijk huis. Zo heet dat, een koninklijk huis. En als die niet duidelijk is, ja, dan moet ik u natuurlijk meenemen naar 1 Petrus 2, want Petrus vertelt dezelfde dingen, hoor. Volstrekt dezelfde dingen. Die zegt namelijk dat wij, 1 Petrus 2, dat wij komen tot, dan wel samengevoegd worden met die ene eerste steen, een levende steen, dat is ongeveer vanaf 1 Petrus 2 vers 4. onder verwijzing eveneens naar een psalm, dit keer psalm 118. Wij worden samengevoegd met één levende steen en wij worden daardoor gebouwd als levende stenen, vers 5, tot een geestelijk huis. Hij zegt, het is een huis, maar dat moet je overdrachtelijk zien. Geestelijk in de zin van, niet letterlijk, hè. Een geestelijk huis, maar zo heet het niet in het Efeze 2, het laatste vers ook. Daar heet het een woonstede gods in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonstede gods. En hier heet het een geestelijk huis. En dan 1 Petrus 2 vers 5 nog steeds. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En dan zegt Petrus dus precies hetzelfde. Wij worden aan elkaar gevoegd. Zoals stenen worden samengevoegd tot een tempel. En daarom is de gemeente een tempel. Maar dat was al zo in 1 Korinthe 3. De gemeente is een tempel, daarmee een priesterlijk huis. En als het beeldspraak is, dat is zo, dat huis is een volk, de gemeente is een priesterlijk volk. Het zal duidelijk zijn dat die eerste steen van dat huis, of anders die steen die genoemd wordt als hoofd des hoeks, met de term uit Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, maar ook de term uit Efeze 2, de uiterste hoeksteen heet het dan, via het Grieks, dat is de topsteen van het bouwwerk, maar dat is hetzelfde als de hoge priester van het priesterlijke volk. Want aan het hoofd van de priesters staat nou eenmaal de hoofdpriester, want zo heet hij eigenlijk. Wij vertalen het met hoge priester, maar de gebruikelijke Hebreeuwse term is echt hoofdpriester. Kortom, wat de Hebreeënbrief vertelt is precies hetzelfde als wat Paulus hier vertelt in Efeze 2, maar het is ook hetzelfde als wat Petrus vertelt in 1 Petrus 2. Wij worden als gelovigen samengevoegd. Dat kan niet anders, want wij komen individueel, op persoonlijke titel heet dat, beter op persoonlijke keuze, komen wij tot geloof en worden wij wedergeboren. Toch? Dat doen we niet in overleg met anderen. Zullen we gezamenlijk tot geloof komen of zo? Niet dat het niet zou kunnen, maar het lijkt me niet de goede methode. Ja, hoe meer hoe liever. En als het niet anders kan, prima, allemaal gelijktijdig, ook allemaal goed. Maar het neemt niet weg dat het een persoonlijke, een individuele keuze is. En daar waar we in geloof tot de Heer komen, worden wij wedergeboren en door hem gemaakt tot leden van zijn lichaam. Dan wel, maar dat zijn de uitdrukkingen uit Handelingen al, wij worden den Heere toegevoegd. Abusievelijk aangevuld in Handelingen, soms met aan de gemeente toegevoegd. Maar dat was het misverstand. Zo heet het daar niet. Het heet aan de Heere worden toegevoegd. Wij worden namelijk leden van zijn lichaam. Ofwel, wij worden stenen, als levende stenen, zei Petrus, toegevoegd aan het ene huis. Petrus heette trouwens zo, de steen, dus het ligt voor de hand dat hij daar wat uitgebreider op ingaat, hè. Petrus, wij worden als stenen toegevoegd aan het ene huis en maken dan deel uit dus van die tempel. Namelijk, wij zijn leden van het priesterlijke volk. Later in Openbaring 1, waar teruggekeken wordt naar de afgelopen tijd voor de openbaring van Jezus Christus, om zo te zeggen, er wordt gezegd dat hij, Christus, ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En zijn woorden ook in de mond van Johannes die het schrijft. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, hetgeen meteen betekent dat dat niet onder het oude verbond kan zijn, omdat daar koningschap en priesterschap gescheiden waren, zodanig dat als de koning priesterlijke arbeid ging verrichten, dan kostte hem dat de kop. Ja, precies. Dat was absoluut verboden. Maar onder het nieuwe verbond is de hoge priester ook koning en de koning is ook hoge priester, zodat wij als gelovigen deel hebben aan het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En dus inderdaad nu reeds priesters zijn. Beslot, dat is in de eerste plaats een dienende taak. Dat zijn wij. En koningschap, Nou ja, in de praktijk duurt dat nog even. Dat is de toekomst. Dat is onze officiële zoonstelling in de toekomst. En ik zeg er maar bij dat dat niet het einde is van ons priesterschap. Maar het priesterschap, dat ben je nou eenmaal op grond van geboorte. En dat zijn wij dus. Dat is wat beschreven wordt. Toegevoegd aan het lichaam van Christus. Maar ja, dat is een priesterlijk lichaam. Enzovoort. Toegevoegd aan een priesterlijk volk. Dat is ook wat Petrus uitgebreid beschrijft. Het wordt daar iets gecompliceerder nog, wellicht, dan hier in de Efezebrief. Ik zei wellicht, want in werkelijkheid gaat het over precies hetzelfde. En dat is dat Petrus erbij vertelt dat wij daardoor, als deel hebben aan het priesterlijke volk van God, dat we daardoor deel hebben aan Israël. En dus ook Israël zijn. Ik weet niet, misschien ga ik te snel, maar ja, dan zegt u het maar, dan doe ik het daarna nog een keer wat uitgebreider. Wij zijn die dingen een beetje kwijtgeraakt, hè. In het christendom zitten wij altijd, als we tenminste het serieus zien, zitten we altijd met die vraag. Mijn standaardformulering is als volgt: is de gemeente in de plaats gekomen van Israël, zo ja en waarom niet? En dat vertel ik altijd zo ongelukkig, omdat, ja, daar kom je dus nooit uit. Dat is net zo'n soort vraag als: gaat de gemeente door de grote verdrukking? En dan volgt ook zo ja en waarom niet? Want omdat dat ook de chaos aanduidt. Het is net zo'n vraag, en ik bedoel daarmee, ja, als je niet weet wat de gemeente is en niet weet wat de grote verdrukking is, hoe kan je dan antwoord krijgen op de vraag of de gemeente door de grote verdrukking gaat? Dat krijg je dus niet. Die discussie die gaat oeverloos, eeuw in, eeuw uit gaat die verder. Omdat niet de begrippen gedefinieerd zijn. En zoiets is dat ook met de vraag, is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Dan moet je toch eerst weten wat de gemeente voor een ding is. En dan heb je de vraag al niet meer. En dan moet je natuurlijk ook nog weten wat Israël eigenlijk is. En daarna leer je wat het verschil is en wat de overeenkomst is. Die beide zijn er. Namelijk verschillen en overeenkomsten. Het is niet een leuk voorbeeld, maar klassiek is het verhaal van de koe en het rund. Is een koe een rund? Nou ja, dan krijg je dus de verschillen en de overeenkomsten. Dat waarin een koe zich onderscheidt van alle andere runderen. Maar vervolgens waarom een koe toch een rund is. En zo is het met de gemeente ook. Het is wat anders dan Israël, maar uiteindelijk, de gemeente is toch Israël. En waarom weten wij dat niet? Ik persoonlijk heb de indruk, na heel wat jaren met dat conflict geconfronteerd geworden te zijn, dat wij het kwijtgeraakt zijn. Nee, waarom het nooit opgelost kan worden. Het komt als volgt. Wij hebben het priesterschap van de gelovigen weggeredeneerd. Nou ja, wij niet. Maar laat ik het eens heel aardig zeggen. Zelfs ik, arrogant, hè. Zelfs ik. Opgegroeid in kringen van vergaderingen van gelovigen, die de reputatie hebben dan toch erg bijbelvast te zijn en zeer rechtlijnig met de Bijbel en niks dan de Bijbel en heel de rest telt niet. Zelfs ik heb geleerd, dat tenminste heb ik opgepikt, wel dat de gelovige een priester is, maar dat het priesterlijke werk van de gelovige daaruit bestaat dat hij op de afgesproken tijdstippen de onderlinge bijeenkomst niet nalaat, gelijk sommigen de gewoonte hebben, en dus om 10:00 's morgens in het vergaderlokaal, dat soms trouwens ook een naam had, dat je daar dan aanwezig moest zijn, want daar stond je stoel klaar, dan werd je door de Heer verwacht aan zijn tafel, en daar nam je dan aan deel, en dat was dan de eredienst. Zo heette dat, ik heb het woord nooit echt begrepen en later gemerkt dat dat woord ook elders gebruikt werd. Dus vooruit, laat maar zitten. En dat was het dan, en dat was je priesterlijke functie als gelovige. En dat was trouwens ook de onderlinge bijeenkomst. En hoe dicht zit dat erbij, maar hoe onbijbels is het? Want kijk, de andere kant is, als wij Israël zijn, als de gemeente Israël is, dan zijn wij een priesterlijk volk. Want Israël was een koninklijk priesterlijk volk, dan wel een priesterlijk koninklijk volk, enzovoorts. En dat bestond niet alleen maar uit dat ze eens in de zoveel tijd moesten samenkomen en een versje zingen en een offertje brengen en wat het maar was allemaal. Dat was maar niet eens per week of iets dergelijks. En als je het priesterschap van de gelovigen dus wegredeneert of terugbrengt naar, natuurlijk zeg ik het extreem en natuurlijk chargeer ik het dan weer, maar als je het terugbrengt naar 1,5 uur per week, ja, dat was van Israël niet de bedoeling hoor, dat het daartoe weer terug was. Ik heb het ook altijd wat armetierig gevonden, eerlijk gezegd, van jongs af aan. Ik heb het nooit echt begrepen, maar zo heb ik het wel begrepen altijd. Van dat moest dan en dat was het dan en dat was verplicht en daar diende je de Heer dan mee. En dat was een priesterlijke functie van een gelovige en dat mocht je niet nalaten en dat was het dan enzovoorts. Maar uiteindelijk vind ik het erg tragisch, want het is net zoiets als dat ze in de Rooms-Katholieke Kerk al eeuwen geleden sommige mensen tot priesters hebben aangesteld. En daarna hebben dus vastgesteld dat al die anderen die dus niet waren aangesteld, dan ook inderdaad geen priesters waren. Heb u dat nog? Zo kom je van die dingen allemaal af. En op het moment dat je constateert dat wij als kinderen Gods priesters zijn, en niet maar 1,5 uur per week, ook niet 3 dagen, 4 dagen per week, maar 24/7 heet dat geloof ik, hè? Gewoon elk uur van de dag priesters zijn. Hetgeen al ons werk maakt tot priesterlijk werk, overigens. Omdat wij priesters zijn en niet andersom, hè. Als je daarbij komt en dan ook nog bedenkt dat we koninklijk zijn, dan heb je toch gewoon vastgesteld dat wij de positie innemen van Israël, want het was een priesterlijk koninklijk volk. En als je dat hebt vastgesteld, ja, dan kijk je ineens heel anders tegen die vraag van, is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Begrijp je me goed? Wij leerden dus van niet. Gemeente niet in de plaats van Israël gekomen. En het wordt tegenwoordig als een gevaarlijke leer beschouwd trouwens ook. De vervangingsleer noemt men het. Zonder te weten waar het echt over gaat. Maar daar komt het dan ook nog eens bij hoor. Oppervlakkigheid, de termen niet kennen en elkaar napraten. Dus heel verschrikkelijk, niet weten waar het over gaat. Dat merk ik altijd aan de discussies over dit soort Bijbelse onderwerpen. Dat ze niet weten waar het over gaat. En dat de discussie gevoerd wordt met een Bijbel dicht. Misschien met de concordantie open. Maar daar blijft het dan ook gewoon bij. Men heeft er geen idee van. Maar het punt is dat de Bijbel uitdrukkelijk leert in niet alleen de Hebreeënbrief, maar ook in 1 Petrus dus en hier in Efeze 2, dat wij als gelovigen wis en waarachtig staan in de positie van Israël. We zijn een koninklijk priesterlijk volk en er is er maar één van overigens, van zo'n koninklijk priesterlijk volk. Dat heet het uitverkoren volk. Maar daar gaan we weer, hè? Dan noem ik de term uitverkorenen, daar dacht ik even niet over na, maar dan laat ik die term vallen. Wij horen bij het uitverkoren volk en dan denk ik, oh gut, ja, maar de hele begrip uitverkiezing heeft men op een ander niveau gebruikt. En de ingewikkelde, als u het mij vraagt, vreselijke leringen aan opgehangen. Want men heeft van uitverkiezing gemaakt dat mensen zondaren worden uitverkoren om wedergeboren te worden. Zo van God kies je eruit. Enzovoort. Terwijl in werkelijkheid het hele begrip uitverkiezing niet gaat over of een mens een kind van God wordt, maar het gaat erover de vraag welk volk wordt er aangesteld in het ambt van koning en priester. Want de roeping van Israël was een roeping in het ambt van koning en priester. Koninklijk priesterlijk volk, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterlijk volk enzovoort. Een heilig volk, een verkregen volk. Zo staat het in Exodus 19, zo staat het in 1 Petrus 2, letterlijk aangehaald. En daar wordt het gezegd over de gelovigen. Want u die gelooft, enzovoorts, en wij die geloven zijn, en gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Petrus schrijft dat rechtstreeks toe aan wedergeboren mensen. Uit hoofdstuk 1, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Of nog verder terug in 1 Petrus 1, wedergeboren door de opstanding van Christus en tot een levende hoop en tot een erfenis die voor ons bewaard wordt. Gij zijt een uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, heilig volk verkregen volk om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ten overvloede nog erbij, uit Hosea notabene, gij die eertijds Lo-Ami waart, maar nu Ami zijt geworden, gij die Lo-Ruchama waart, maar nu Ruchama zijt geworden. Maar het waren uitspraken over Israël, hoor. In zowel Exodus 19 als in Hosea 1 en 2, waar die uitdrukkingen vandaan komen. Hebben we die nog? Wis en waarachtig, Israël. En de consequentie is dat wij dus deel uitmaken van het uitverkoren volk. En het heeft heel wat consequenties, want dat betekent dat als wij gelovigen dat zijn, dan zijn de Joden met een judaïsme dat dus niet. Want dat is een ander volk. Om nogal wat redenen. Het is niet het uitverkoren volk. Wij zijn het uitverkoren volk. En de oudere broeder. Voor wie dan gaat deze uitdrukking dan? Daar is dus grote verwarring over. God houdt er niet twee uitverkoren volken op na. Het is maar één volk waardoor hij zijn werk doet. En in de praktijk, want daar gaat het hier over, in de praktijk is dat de gemeente van vandaag. En het is op grond van geloof en op grond van wedergeboorte. En wij die wedergeboren zijn en ons door de schrift laten onderwijzen, wij zouden begrip hebben voor die situatie en dus wordt het ons uitgelegd. En dat gebeurt hier ook meteen, want na Efeze 1, waar dan staat, God heeft deze Christus gegeven tot hoofd boven heel de gemeente, die zijn lichaam is, en daarmee de vervulling van de gemeente enzovoorts, dat is Efeze 1, het laatste vers, dan staat er, nou, diezelfde God heeft niet alleen Christus levend gemaakt, maar heeft ook u mede levend gemaakt. 2 vers 1, daar gij dood waart door de misdaad en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. En hier ga ik even snel doorheen. Hij heeft u mede levend gemaakt. Hij heeft u bovendien, vers 6, mede gezet in de hemel. En dat gezet, dat komt uit zit aan mijn rechterhand. Uit Psalm 110, vers 1. Dat weet ik zeker, want het wordt aangehaald hier in Efeze 1, vers 20. En daar heet het over Christus. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. En in 2, vers 6, hij heeft ons, of u, dat maakt me niks uit, we weten toch over wie het gaat. Hij heeft ons medegezet in de hemel. Dat wil zeggen dat de uitspraak uit Psalm 10, zit aan mijn rechterhand, niet alleen van toepassing is op de Heer Jezus Christus, maar ook op u en mij. Is dat niet hoog gegrepen? Ja, aan de rechterhand Gods, dat is heel hoog. Ja. Maar het blijft zo, en dat heb ik Godzijdank ook geleerd, van jongs af aan. Zodra het Oude Testament spreekt over een verheerlijkte Christus, wat een pleonasme is eigenlijk, maar vooruit. Zodra het Oude Testament spreekt over een verheerlijkte Christus, spreekt het tegelijkertijd impliciet over de gemeente. De onderscheid wordt niet gemaakt. Het is een van de manieren waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen ligt. En waarom ook niet? De Christus, dat heet zelfs officieel de mystieke Christus. Het is een theologische term uit lang vervlogen tijden. De mystieke Christus, de Christus, met lidwoord ervoor. En zo komt het voor in het Nieuwe Testament. Wordt beschouwd als de aanduiding van Christus inclusief de gemeente. Dat wil zeggen hoofd en lichaam als één geheel. Paulus legt het hier uit. En zegt God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand en gegeven tot hoofd van de gemeente. En dus God heeft u mede opgewekt, God heeft u mede gezet in de hemel. En later, maar dan ben je inmiddels in hoofdstuk 4, daar wordt gesproken over dat we allen zouden komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man. Enkelvoud, waarbij de gemeente beschouwd wordt als één man en zelfs als één mannelijk lichaam. En als je dat dan weer gemist hebt allemaal, dan begrijp je dus nu ook waarom Openbaring 12 zo'n moeilijke profetie is waar men niet uitkomt. Dat is die makkelijke, bedoel ik, vind het persoonlijk heel makkelijk, hè? Die van, er werd een teken gezien, de hele grote rode draak met 7 koppen en 10 hoornen en wat nog staat ook, weet u wel. En dan die vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren en ze was zwanger en zij baarde een mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. Maar hoeveel zijn er die het lezen en bestuderen en begrijpen dat het gaat over de opname van de gemeente? En dat terwijl het woord er nog bij staat ook, want weggerukt is het woord voor opname, komt zo vaak niet voor in de Bijbel, maar het is het woord wat gebruikt wordt in 1 Thessalonicenzen 4, waaraan we onze Nederlandse term danken, opname. Opgenomen in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht enzovoort. Diezelfde term wordt daar vertaald met weggerukt tot God en zijn troon. En als je het alleen toepast op de Heer Jezus Christus, zit je met, maar wat betekent dan, en de vrouw vluchtte daarna in de woestijn, al waar zijn plaats had haar van God bereid, omdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, wat betekent dat dan? Kun je in het verleden nergens geplaatst krijgen. Nou ja, er zijn er die dat wel proberen, en dan krijg je van die boeken vol met onzin, van Gretchen Guinness, weet je nog, van, nou, hoe ze weten, daar zullen we het niet verder over hebben. Maar het is niet te doen. En het antwoord is nee, maar het gaat over heel de opname van de gemeente. Maar ja, de gemeente kent men niet in een positie van Israël of verwant aan Israël. In het algemeen niet. Laat staan dat men iets weet over de opname van de gemeente, want die heeft men ook gemist. Bovendien, daar waar men enige toekomstverwachting heeft van de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten, daar ziet men de gemeente als een dame. Als een bruid. Dus ja, dan kom je er dus ook niet uit. Men berust op de meest elementaire Bijbelse dingen niet begrijpen. Men gebruikt wel de termen, maar heeft geen idee meer wat het betekent. Kortom, die gemeente van vandaag is het lichaam van Christus. Dat is een mannelijke lichaam. Het zou komen tot mannelijke rijpheid. Zoals dat in sommige vertalingen inderdaad gewoon staat. Enzovoort. Die gemeente zou zich ook mannelijk houden, heet het, aan de Korintiërs notabene. En bovendien, tot de gemeente zou gezegd worden dat die gemeente als zoon van God de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, staat in Openbaring 3, geloof ik. En bovendien is de gemeente geroepen tot zoonstelling. Maar ja, zoonstelling heeft men ook niet begrepen, heeft men wegverklaard naar aanneming tot kinderen. En zo raak je je Bijbelse waarheid kwijt. En daardoor hebben wij nog steeds van die uitgebreide discussies altijd van, ja, hoe zit het eigenlijk? Wie zijn we eigenlijk? En zo wordt onze zaligheid, die willen we ontvangen, en al wat de Bijbel erover leert, teruggebracht naar het niveau van de gemiddelde heidense godsdienst. Namelijk, dat houdt ongeveer dit in, een mens leeft hier op aarde en al wat hij hier tekort komt, of al wat hij onrechtvaardig verworven heeft, of wat er maar een onrechtvaardigheid voor de mens is, wordt goed gemaakt aan de andere kant van de dood. Dat wil zeggen aan de andere kant van het sterven, bedoelt men dan. Namelijk in het hiernamaals. En als je hier nog maar goed je best gedaan hebt, dan word je wel uitgekozen om aan de andere kant, dus gene zijde heet dat toch, andere kant. Aan gene zijde mag je dan rechtsaf, en als je het niet goed gedaan hebt, dan ga je linksaf. En waarna de discussie is over de vraag in hoeverre wij daar hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Hoe het dan verder zal gaan, daar gaat het dan over. Ruim aanbod van genade, of een wat krapper aanbod van genade, of dat soort dingen. Daar komt het ongeveer op neer. En dat heeft ook tot gevolg dat als ik luister naar Nederland Zingt, zal ik maar zeggen, dan luister ik een kwartier, 20 minuten, of hoe lang ik maar luister. En dan luister ik, want ik vind dat toch wel mooi allemaal. En daarna denk ik, want er is het programma afgelopen, dan denk ik, ja, ging het nou over Allah, ging het over Dagon, ging het over Baal, of ging het over de God van de Bijbel? Maar ik heb zijn naam niet gehoord. Want heren, ja, Baal vertaal je ook met Heer, hoor. En Allah vertaal je ook met God. Dus had van alles kunnen zijn. En voor al die geldt hetzelfde. Die is groot, Allah is groot. Dagon is groot, hoe heet het allemaal, Baal is groot. En als er wat gebeuren moet hier op aarde, zijn we afhankelijk van de wil van God. die God, welke je maar dient, wat voor begrip je er maar van hebt. Begrijp je wat ik bedoel? Maar enige Bijbelse waarheid komt er niet aan te pas. Hij wordt vereerd als de grote machthebber, eventueel als de schepper van hemel en aarde, voor zover toepasbaar en zinnig. Maar daar blijft het dan ook bij. En dan moet je enig gevoel voor hebben, of je dat beleeft in je hart, of je daar wat aan hebt, of het je helpt in de problemen bij het oversteken en dat soort dingen, bij het examen doen en het zoeken van je autosleutels. Want dat zijn zo de drie belangrijkste dingen in het menselijk bestaan, naar het schijnt. Ongeveer toch? U weet wel, nood leert bidden. En dat is het dan. Maar de Bijbel is echt totaal anders. Maar dan moet je wel die begrippen leren verstaan, hoe dat dan zit. En de geschiedenis kennen, wat de Heer gedaan heeft in het verleden. Wat nu zijn positie is aan de rechterhand Gods. Welk werk hij nu doet en wat voor doel dat dan heeft. Namelijk de verzameling van een volk van eerstgeborenen. Voor zijn naam, omdat wanneer hij straks alsnog zal verschijnen om zijn heerlijkheid en daarmee zijn koninkrijk te openbaren in grote kracht en heerlijkheid, om dat te doen samen met een volk van zijn uitverkorenen, zoiets heet in het Grieks een ecclesia, een volksvergadering die door de koning zelf bijeenverzameld is uit het volk, zoals Mozes uit de oudsten van het volk een raad van oudsten samenstelde. Zo deed de Griekse vorst dat. Wij noemen dat democratie. Maar als onze koning dat vandaag zou doen, zouden we dat niet als democratie erkennen. Maar de democratie van de Grieken, die geacht wordt het uitgevonden te hebben, was toch heus deze. De koning wijst ze aan en stuurt zijn uitnodiging om zitting te nemen in zijn ecclesia. Net als bij Israël Mozes dat deed, de oudsten verzamelen. En daarom heet het een gemeente van eerstgeborenen met de Joodse term en een gemeente ecclesia met de Griekse term van het Nieuwe Testament. En dat zijn wij, dat is wat de Heer doet vandaag. Hij verzamelt zich zo'n volk en aangezien hij koning en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, delen wij dus in zijn koningschap in de toekomst en in zijn priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En wat de priesters zouden doen, dat weet u langzamerhand ook, mag ik hopen. De priesters zouden het woord van God beheren, bewaren. Zoals Quillen Jones zei, die ken je nog wel, hè? Quillen Jones, heel lang geleden. Quillen Jones zei, ze zijn de custodians van het woord, van de Bijbel. De schatbewaarders, de custodians, de beheerders, de bewakers. En daarmee de verzorgers. En als er vragen waren naar de waarheid, dan zou men naar een priester gaan en de lippen van de priesters zouden de waarheid, dan wel het woord, bewaren. Dat wil zeggen dat dan spreken en bekendmaken aan het volk. Daarom zijn de priesters de schriftgeleerden en de schriftgeleerden zijn de priesters. En als iemand in de wereld waar dan ook iets wilde weten, dan zou je moeten gaan naar een priester, waar dan ook, om hem de vragen te stellen. En als vandaag iemand de waarheid zoekt, waar ook ter wereld, dan komt hij vroeg of laat bij een van ons terecht. Omdat wij het priesterlijke volk zijn. En dan kunnen we antwoord geven vanuit de schrift. We zeggen, nou, dat is zo, dat is het. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Kortom, wij hebben de waarheid in pacht. Het is ons toebedrouwd. Heb je meteen het antwoord op die andere vraag waar al die discussie over is? De Heer heeft ons een pond toevertrouwd. Maar wat is dat pond? Ik heb het niet over de talenten, ieder verschillend, ik heb het over het pond. En dat is altijd precies hetzelfde. Dit, wat zou een priester nou anders hebben? Wat maakt hem tot priester? Dat hem de woorden God zijn toebedrouwd. Dat staat er over het Joodse volk, toen dat nog het uitverkoren volk was. Hun zijn de woorden Gods toebedraad. Maar het is van hen weggenomen op grond van ongeloof. En op grond van ongeloof werden zij dus afgesneden van de olijfboom. Zie hoe makkelijk het is. Al die beelden uit de Bijbel, al die verschillende schriftverdelen, waar oeverloos over gediscussieerd wordt. Maar er is niks moeilijks aan. Afgesneden op grond van ongeloof. En gegeven aan een ander volk. En in de praktijk is dat de gemeente. En die plaats nemen we als gemeente dus in. Van koninklijk, priesterlijk volk. En als je weet dat dat de plaats is van Israël, weet je dus dat wij de plaats van Israël innemen. Nou ja, dat is de zwakke uitdrukking. De gewone uitdrukking is, wij zijn dus Israël, om die reden. En dragen die titel, want een titel is het. Een titel voor dat volk aan wie dat is toebetrouwd. Hè? En daar gaat het hier over. Dan neem ik weer een draad op, hier in Efeze 2. Hij heeft u mede levend gemaakt. En dan in vers 6, heeft u mede opgewekt, mede gezet in de hemel. En het was niet uitwerken, maar het was totwerken. Ik leg er nu niet al te veel nadruk op, omdat ik er voorbij wil deze keer. Niet uitwerken, vers 8 en 9, maar tot goede werken, vers 10. En u begrijpt waar het dan over gaat, toch? En wat die goede werken dan geacht worden te zijn. Vers 10, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Ik hoop dat u tot alles hebt onderstreept. Omdat het staat tegenover uit vers 9. Niet uitwerken, maar tot goede werken. En goede werken in tegenstelling tot die werken van 2 vers 2. Nou, vers 1 eigenlijk nog. De misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt na de eeuw deze wereld, enzovoort. Maar daar zijn we uitgehaald en nu zijn we zijn maaksel geschapen tot goede werken welke God voorbereid heeft. Dus het contrast tussen vers 1 en 2 enerzijds en vers 10 anderzijds. En dat is de samenvatting van die hele pericoop. Wat zijn dat voor goede werken? Antwoord, priesterlijke werken. En dat wordt in de volgende pericoop uiteengezet. Welke werken? Priesterlijke werken. Want vers 11 is weliswaar in onze Bijbels waarschijnlijk een nieuwe pericoop. Maar het begint wel met daarom. Waarom is dan de vraag? En het antwoord is vanwege het voorgaande. Daar gaat het over nog steeds. God heeft Christus opgewekt, gezet aan zijn rechterhand. God heeft ons mede opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. In beide gevallen tot goede werken. Voor Christus ook. Maar ja, dat stond al in Romeinen 6. Het haakt nog net aan, hè. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Die moet je een paar keer lezen, ook van achter naar voren. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Tel ze bij elkaar op, want dat is de bedoeling. Christus en wij zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders. Dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, dezelfde bediening als eerstelingen van het nieuwe verbond. En binnen de gemeente is Christus dan ook weer de eersteling. Maar Christus en de gemeente collectief is ook die ene eersteling. En dus geschapen in Christus Jezus, Efeze 2 vers 10, en in wil zeggen samen met, als één geheel, tot goede werken. En daarom, vers 11, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd wordt, dat wil zeggen onbesnedenen, van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, dat wil zeggen door de Joden werden wij als heidenen beschouwd. En u begrijpt de achtergrond, hoop ik. Tot in die dagen, tot in de dagen van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen, was het Joodse volk dat uitverkoren volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. Was dat niet Romeinen 3?
Hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 3, hè? Ja. Wat is dan het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Wel, vele op alle manieren. En dit is wel het eerste, dat wil zeggen, daar valt alles onder, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Maar ze waren ongelovig, staat er dan. Alleen God was niet ongelovig, dus Gods werk ging toch door. En indien niet met de Joden, omdat ze ongelovig waren als volk, dan maar met een ander volk en in de praktijk met de gemeente. Nee, ik weet het, juridisch niet met de gemeente, juridisch met de 10 stammen van Israël. Ik weet het, maar in de praktijk gaat het over de gelovigen. En daar blijf ik nu bij, hè. Die diepere achtergrond ga ik niet eens op in. Omdat het in hoge mate theoretisch is, maar niettemin correct. Het geeft de juridische basis voor het een en ander. Anders zou de roeping van de gemeente in plaats van Israël in strijd zijn met oud-testamentische profetie. En de beloften Gods die aan Israël gedaan waren. Maar dit mag je buiten beschouwing laten nu wat mij betreft. Maar gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Dat gij toen in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias. Zal ik het eens zeggen? Dit vers is in belangrijke mate ontleend aan, dan wel een parafrase, op de woorden uit Hosea, hoofdstuk 3. Waar Israël lange tijd zou zitten zonder dit en zonder dat en zonder zus en zonder zo. En die tekst is dat? Ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd, maar die kunt u vast wel vinden. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls, vervreemd, is correct vertaald overigens. Daar zie je toch iets terug van die 10 stammen die ooit deel hadden aan Israëls burgerschap, maar die dat kwijt zijn geraakt in de ballingschap. Heb je hem in Hosea?
Hosea 3, vers 4.
Hosea 3, vers 4. Oké, het laatste vers daar, hè? Van die pericoop, ja. En daarna gaat het daar verder met dat het volk is afgesneden, dat dan wel tot zwijgen is gebracht, want dat is eigenlijk wat er echt staat, vertaald met uitgeroeid, omdat het zonder kennis was, omdat het de kennis verworpen heeft. En daarom zegt de Heer, zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Daar gaat het over. Over de terzijdestelling van Israël, in het bijzonder de 10 stammen ooit in het verleden, maar daarna ook weer het herstel daarvan. Die wisseling die altijd maar plaatsvindt in de loop van de geschiedenis. Maar ik wil graag bij deze lijn van Efeze blijven. Efeze 2 vers 11... En dan 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, buitenlanders betekent het gewoon, foreigners, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende dus, en zonder God in de wereld. Zo was het. Maar nu, in Christus Jezus, let op maar nu, dat is nu wij, als gelovigen, zijn mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Hè? Daar gaat het over. Hè? Maar nu, en dat is niet alleen een tijdstip, maar dat is ook een omstandigheid. Maar nu, in Christus Jezus, want dat wil zeggen sinds wij in Christus Jezus zijn en dus in Christus Jezus Gods maaksel zijn, dat was vers 10 hiervoor. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En in die positie, in Christus Jezus, vers 13, zijt gij die eertijds verre waart. En verre zijn is de samenvatting van heel vers 12. Namelijk, zonder Christus zijn vreemdelingen van de burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden, geen hoop hebbende. Dat heet verre zijn. Al in het Oude Testament is dat de uitdrukking daarvoor. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden. Dat had ook kunnen zijn erbij geworden en dan is hij wat sterker. En de uitdrukking is ook sterk. Dat wil zeggen, bij nabij hebben wij altijd het idee in het Nederlands dat we dan een beetje in de buurt gekomen zijn. U weet wel, niet meer ijskoud, maar redelijk warm heet zoiets. Hè? Dan ben je in de buurt. Nabij. Maar dat betekent het niet. Het is een veel sterkere term. Het is volstrekt het tegenovergestelde van verre en vreemd zijn. En nabijgebracht zijn wil zeggen dat men een deel aangekregen heeft. Maar ja, het lijkt mij dat je dat ook al concludeert uit de voorgaande woorden. Hè? Gij in Christus Jezus, zegt gij die eertijds verre waart. Maar het is wel de verwijzing naar oud-testamentische profetie. Zoals Petrus dat doet in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Onder verwijzing naar uitspraken in de profetieën, waarbij de zaligheid zou gaan naar degene die verre zijn. Zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus? Heb je weer zo'n begrip? Je moet weten wat bloed is. Leven. Door het leven van Christus. Hier raakt men ook gewoon de draad kwijt. En voordat ik dat dan lees verder, zeg ik u dan maar weer wat ik al zo vaak gezegd heb. En ik gebruik het nu als decor voor de volgende woorden. Men is altijd geneigd, bij gebrek aan kennis dan wel bij gebrek aan traditie omtrent het tegenwoordige werk van Christus, men is geneigd om alles wat men in de Bijbel leest ogenblikkelijk terug te verklaren naar het verleden en toe te passen op wat de Heer in zijn eerste komst tot stand gebracht heeft. Ook al rijmt dat helemaal niet, ook al klopt het niet met de uitdrukkingen, dan nog doet men dat. En daar komen ook heel wat conflicten uit voort. Bijvoorbeeld dat conflict van, dat is een klassieke deze, het werk dat de Heer gedaan heeft of doet, is dat voor alle mensen of is dat alleen voor de uitverkorenen? Nee, de wat evangelische variant is het voor alle mensen of alleen voor de gelovigen? Dan heb je weer ruzie in de tent. Omdat ze allebei de partijen hebben daar wel een tekst voor. Maar het punt is dat je eerst moet afspreken over welk werk je het eigenlijk hebt. Want zijn lijden en dood, zijn vernedering, was voor alle mensen. En al wat daarna volgt, dat wil zeggen zijn opstanding en zijn tegenwoordige werk, is alleen voor de gelovigen. En zo leert de Bijbel dat. En andersom werkt het dus ook, hè. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Dat wil zeggen, staat niet dat het voor allen was, maar hij heeft zich voor ons overgegeven. Dan gaat het dus over het tegenwoordige werk van Christus en dus niet over zijn kruisiging. En de uitdrukking, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En Johannes 1, vers 7. Hetzelfde verhaal. Dat wordt weliswaar gebruikt voor evangelisatiedoeleinden. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Niet voor alle mensen, maar voor ons, alleen de gelovigen, voor wie hij zich overgegeven heeft. En dat bloed is ook inderdaad leven. Dat wil zeggen, het leven van Christus reinigt ons. En als het leven van Christus in ons is, heeft het een reinigende werking, zoals ons bloed van de oude mens in dit fysieke lichaam een reinigende werking heeft in ons lichaam. Als het dat niet zou hebben, dan ben je binnen de kortste keren dood. Dat is wat bloed doet. Van nature. Maar dan moet je het wel hebben. Als je het kwijt bent, dat bloed, dan ben je dood. Maar zolang het gewoon functioneert, is het leven en reinigt het. Het staat gewoon in je biologiehandboek. Dat is wat het doet. En het voet ook en zo, het is een transportmiddel in het lichaam, houdt het zaakje in beweging. Dat is wat leven is, aan- en afvoer. Zo ziet het hele leven er trouwens uitwendig ook uit, het is allemaal aan- en afvoer. Ja, het is een geweldig beeld, het is tegelijkertijd symboliek dus ook. Hè? Het bloed is een geweldig beeld van praktisch leven en zo heet het ook. In Christus Jezus zijt gij nabij geworden door het bloed van Christus, want als wij leden zijn van zijn lichaam, komt ie. Als wij leden zijn van zijn lichaam, is dat omdat dat bloed van Christus in ons is. En andersom, als het bloed van Christus in ons is, dan betekent het dat we leden zijn van zijn lichaam. Dat is één geheel met één bloedsomloop. Want hij is onze vrede, ook een verwijzing naar het Oude Testament trouwens. Jammer, ik heb geen tijd meer om het allemaal na te zoeken om u erop te wijzen, maar vers 14 is ook verwijzing naar het Oude Testament. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dat is de muur die in het tempelcomplex scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Die muur is gesloopt, staat hier. En dan staat er vervolgens, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En dan springen wij weer in onze reflexen. Dat is aan het kruis. Maar het is fout. Het is niet zo. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees. Dat wil zeggen in Christus Jezus. Uit vers 10 en uit vers 13 in Christus Jezus en in zijn bloed, uit nog vers 13, en in zijn vlees. Hier staat het woord vlees in de betekenis van zijn lichaam. Want vlees, daar heb je weer zoiets. Dat is een woord dat op allerlei manieren gebruikt wordt in de Bijbel. De betekenis, althans in het vers, is afhankelijk van de context. Waar gaat het eigenlijk over? Het vlees kan zijn de oude mens, dan is het negatief. Het vlees kan zijn de zonde van de oude mens, oude natuur, dan is het negatief. Maar vlees kan ook gewoon het woord zijn voor lichaam, dan is het neutraal, afhankelijk van welk lichaam bedoeld is. En waar het hier is, het lichaam van Christus, is het dus positief. Oké, noem eens één schriftplaats dan waar dat woord vlees gebruikt wordt in, behalve dit vers, in deze positieve betekenis. Nou, die is niet zo moeilijk, dat is in hoofdstuk 5, waar gesproken wordt over het lichaam van Christus. En daar staat in vers 30 van Efeze 5, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, dus, en van zijn benen. Benen eveneens in de betekenis van zijn lichaam. Het gebeente. U weet wel, de beenderen. Met bijvoorbeeld de vraag, zullen die beenderen weer levend worden of niet? Maar in wezen is de vraag, zullen die lichamen weer levend worden? Enzovoorts. Het is ook, het lichaam wordt begraven en wat je in het graf nog het langst vindt, sorry, dat zijn de beenderen. En ik bedoel het gewoon binnen Bijbels verband nu, hè? Gebeente heet zoiets. Dat is het lichaam. Of wat er van over is. Maar het is lichaam. En het heet hier vlees. Dat kan. En terug naar Efeze 2 vers 15. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees. Dat wil zeggen in zijn lichaam. Dat is het lichaam van Christus. Want het is in Christus. Het gaat niet over het kruis. Het gaat over daarna in de gemeente. Of moet ik dan gaan lezen die andere schriftplaatsen waar staat, er is in de gemeente geen verschil tussen Jood en Griek, tussen Jood en Heiden. Die tegenstelling is er niet meer. En dat is wat hier staat dus. Hij heeft de vijandschap, dat wat scheiding bracht, in zijn lichaam teniet gemaakt. En die vijandschap bestond uit de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, Jood en Heiden heet zoiets, in zichzelf, dat is nog steeds hetzelfde als in zijn vlees en in Christus, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En dat begrip vrede is hier in hoge mate afkomstig uit Jesaja 57. Staat hier ergens hoor? Onder vers 17 staat het. Jesaja 57 vers 19. Daar staat, ik schep de vrede voor degenen die nabij zijn en degenen die verre zijn. Daaraan zijn deze woorden allemaal ontleend. Dat is profetie voor onze tegenwoordige tijd. Jesaja 57, waarin je nogal wat gemeentelijke waarheid vindt, want in de eerste versen daarvan vind je de opname van de gemeente beschreven. Notabene, ja. Maar goed, daar heb ik nou de gelegenheid niet voor. Maar het gaat er maar om dat dat verschil tussen Jood en Heiden, eigenlijk tussen 2 en 10 stammen, want dat komt eigenlijk eerst nog, maar vooruit, dat dat verschil er niet is, dat die aardse onderscheiding wegvalt, omdat in de praktijk uw en mijn positie daar niet van afhankelijk is, maar die is afhankelijk van onze wedergeboorte, dat we met Christus zijn levend gemaakt en gezet zijn in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar daar, in die positie, zijn wij gemaakt tot Israël. Tot een volk namelijk, een priesterlijk koninklijk volk. Want door hem, vers 18, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Dat is hetzelfde als de onderlinge bijeenkomst uit Hebreeën 10, die wij niet zouden nalaten. Dat is ons melden voor het priesterschap. Ons melden bij de hoge priester en zeggen, ik ben priester van geboorte. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ik ben beschikbaar. Dat is de onderlinge bijeenkomst. En niet de bijeenkomst hier op aarde beneden in het vergaderlokaal, zondagsmorgen of zondagsmiddags om 5 uur, zondagsmorgens om 10 uur, of wat het maar was ook alweer. Voor 1,5 uur in de week. Begrijp je wel? Dat is wel tragisch als het tot dat niveau wordt teruggebracht. Dan is men toch wat kwijtgeraakt. Daarna zeg ik ogenblikkelijk dat iets als avondmaalsviering, zo'n eredienst, feitelijk symboliek is, namelijk de uitbeelding van onze werkelijke positie. Maar die is de hele week en de rest van ons leven. Dat we aanzitten aan zijn tafel, eten aan zijn tafel en waarbij hij ons onderwijst. U weet wel, de avondmaalsviering enzovoorts. Het is niet maar een keer, dat is waaruit wij leven. Continu. En dus zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners. Dat wil zeggen vreemdelingen binnen de poorten van Israël. Of bijwoners in de zin van we wonen er vlak naast. Het heet trouwens inwoners in 1 Petrus 2. Maar het heeft dezelfde betekenis. Nee, wij zijn medeburgers der heiligen en deelgenoten, genoten eigenlijk, van het huis Gods. Een huis Gods dat gebouwd is of wordt op het fundament der apostelen en profeten. Een huis Gods waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Ik heb geen tijd meer, dus ik vertel het nu maar een keer snel. Ik doe het vaker uitgebreider, hè? Dit soort verzen. Waar het over gaat is dat Christus hier wordt voorgesteld als de top van het bouwwerk. En die is ontleend aan Psalm 118. En voor zover het gaat over een fundament, gaat het over Jesaja 28. En diezelfde schriftplaatsen worden door Petrus in 1 Petrus 2, waar we daar straks waren een uurtje geleden, precies zo aangehaald. Met precies dezelfde betekenis. Een fundament waarop wordt een huis gebouwd en de eerste en de laatste steen is een plechtigheid. De eerste steen gelegd, weet u wel, een kostelijke steen, een grondsteen. Dat is een plechtige aangelegenheid. En de laatste steen is ook een plechtige aangelegenheid. Ik zag trouwens van de week, ik geloof, prinses Beatrix nog ergens een laatste steen leggen, symbolisch. Het was een kartonnen doos, geloof ik. Dat moet me goed herinneren. Die moest in de muur schuiven, in de wand. Of... Maar het werd genoemd de laatste steen. Ja, dus dat idee bestaat heus nog wel. Hij is de eerste en de laatste, maar het is ontleend aan het Oude Testament en het is gemeentelijke waarheid. Hier hebben wij delen aan dit volk en daarmee wassen wij op collectief tot een heilige tempel in de Heer. Als je later in Openbaring dus leest dat onder de zevende bezuin de hemel geopend werd en er werd gezien de tempel Gods en de ark daarin enzovoort, dan weet je waar het over gaat. Dus de openbaring van de gemeente met Christus in heerlijkheid. Maar dat is ook al zo in Openbaring 11, vers 1. Mij werd een rietstok gegeven. En tot Johannes werd gezegd dat hij de tempel moest meten. Nee, niet de voorhof. De tempel moest meten enzovoort. Dan weet je waar het over gaat. Het gaat over de voltooiing van de gemeente als zodanig. Maar als je de tempel van de gemeente hebt teruggebracht tot het idee dat onze lichamen heilig zijn en een tempel zijn, zodat je regels krijgt over wat je wel mag eten en wat je niet mag roken. Je mag geloof ik wel worst roken, maar geen tabak. Hè? Zo was het eigenlijk. Hè? Maar ik weet niet, paling ook. Ja, ik maak er maar grappen over, maar dat komt omdat ik het zo'n onbenullig niveau vind. Hè? Het gaat om veel hogere dingen. Bovendien, het is niet maar ons eigen lichaam. Het is in de eerste plaats een collectief waarvan we deel hebben gekregen. Of waaraan we deel hebben gekregen. En het is heilig. En dat betekent niet dat het bepaalde dingen moet laten. Het betekent dat het gewijd is aan de dienst aan God. En dus geacht wordt dat woord van God tot zich te nemen. En dat het lichaam tekortkomingen heeft en voorbij gaat. Ja, dat is zo. Maar het neemt niet weg dat zolang wij dat hier hebben, zou het gewijd zijn aan de eer van God. En zou het lichaam gevuld worden met het woord van Christus, dan wel met de Heilige Geest. Want ik heb Efeze open liggen, dan moet het zijn dus gevuld met de Heilige Geest. Uit hoofdstuk 5 enzovoort. Want wij zijn Israël. Wij zijn Israëlieten in de enige echte betekenis van de term, namelijk het uitverkoren volk op grond van geloof, op grond van geboorte, wedergeboorte en dus toegewijd aan de dienst aan God, en waar Gods werk per definitie gebeurt door en in en met, of wat het maar was, het woord, betekent het dat dat het enige is wat ons in dit leven eigenlijk aangaat. Dat is waaruit wij wedergeboren zijn, dat is waarmee wij ons voeden. En dat woord geeft ons niet alleen het uitzicht op onze toekomst, hoewel dat natuurlijk en in de eerste plaats, maar tegelijkertijd geeft het ook uitzicht op de wereld om ons heen, waarvan we dan in de eerste plaats leren dat het onze wereld niet is, en dat de problemen in de wereld onoplosbaar zijn, zodat we maar één boodschap hebben, namelijk men zou het zinkende schip verlaten, of uit Babel uitgaan of zo, gaat uit van haar, enzovoort, of uit Sodom, mag ook. Men zou zich melden buiten de legerplaats bij de Heer. En met Babel en Sodom en met Jeruzalem liep het allemaal slecht af. Daar is weinig aan te doen. Dat is zo. En vanuit hetzelfde standpunt, in het licht van het woord van God, zien wij ook inderdaad bevestigd dat de tijd niet ver meer is. Dat de Heer zich gaat bezighouden alsnog met de openbaring van zijn koninkrijk, implicerend dat de tijd niet ver is dat de gemeente als zodanig zal worden opgenomen. Niet op basis van enige tijdrekening deze keer, maar op basis van de omstandigheden die wij vandaag in de wereld om ons heen zien. Wat dat betreft is er in 20 jaar een boel veranderd. Want toen zei ik, op basis van tijdrekening zou het nu kunnen of moeten, als die zou kloppen. Maar aan de omstandigheden zie ik het nog niet zo direct. Zou er nog wat anders moeten gebeuren? Maar nu is het net andersom. Tijdrekening weten we nu zeker dat we slecht geïnformeerd zijn. Zo zit dat. Maar de omstandigheden die gaan hard in die richting. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij niet al te veel uitmaakt. Want hoe dan ook, ik geloof toch wel dat het gaat gebeuren. Ik geloof toch wel in de profetieën. De Heer gaat dat doen, hij heeft het beloofd. Hij heeft altijd gedaan wat hij beloofd heeft. Hij zal het volbrengen. En wij zullen er deel aan hebben, dat is ons uitzicht. Hè? Dus, heft uw hoven opwaarts, heet zoiets, want uw verlossing is nabij. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we u mogen kennen. Leren kennen uit uw woord. En dat we dat woord, uw onderwijs, uw waarheid, uw Torah, uw wet, hebben, opdat het ons de weg zou wijzen. Niet alleen door dit leven, maar in het algemeen, dat het ons zou vertellen wie u bent en welke plan u hebt met de schepping als zodanig. Maar meer in het bijzonder, welke plaats ook wij in onze dagen daarin innemen. En we danken u voor dat onvoorstelbare voorrecht dat wij deel hebben gekregen aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat wij deel hebben gekregen aan dat priesterlijke volk en meer in het bijzonder zelfs aan de eerstelingen daarvan, waardoor ons een hemelse toekomst is weggelegd en waardoor voor ons een erfenis bewaard wordt in de hemel zelf. We danken u dat we daar onze hoop en verwachting op mogen stellen. En aan de andere kant weliswaar zien dat voor zover er licht in de wereld was, dat langzamerhand wel verdwenen is en in hoog tempo verdwijnt. Maar anderszins dat de tijd niet ver meer is dat u de hemel zult scheuren en in uw heerlijkheid zult openbaren. Als vervulling van zoveel profetieën die u van ouds geopenbaard hebt. En daar mogen wij uit leven ook in onze dagen. In het besef dat u een plan uitwerkt waar de mens niks aan kan doen. Maar waar wij als mensen wel deel aan kunnen krijgen wanneer wij in geloof tot u gaan. Omdat we mogen leven uit de zegeningen die u ons geeft uit de rijkdom van uw genade. En niet op grond van onze verdiensten, maar alleen op grond van onderwerping aan uw woord en daarmee de kracht daarvan en de kracht van uw genade. Daarom dragen we onszelf aan u op en verwachten van u dat u op grond van uw belofte ons bewaart voor de boze die deze wereld regeert en ons bewaart voor de duisternis deze eeuw, opdat wij wandelend in uw licht zouden leven met elkaar in gemeenschap en tot eer van uw naam. Amen.